Goedemiddag, beste luisteraars. Hartelijk welkom bij dit uurtje voor de kerken, door de kerken, met de kerken. Met dominee Arnold Vromans en dominee...
Fred van Helden.
Kijk, we hebben weer mooie, leuke gasten vanmiddag toch, Fred?
Ja, we hebben weer leuke gasten erbij. En alles staat een beetje in het teken rond 4 en 5 mei. Nee, dat is natuurlijk meteen maandag en dinsdag is dat zover. En we hebben vandaag Willemien de Boer hebben wij. Zij is docent levensbeschouwing aan het Stanislas College. We gaan met haar praten over die 4 mei herdenking. En later gaan we praten over die 5 mei bevrijdingsconcert. En dat gaan we doen met Ineke Willems.
Ineke Willems en ook het concert waarin we ook afscheid zullen moeten nemen helaas van Sonja Noé als dirigente van een aantal koren. Maar daar gaan we het straks over hebben. We hebben muziek met elkaar gekozen wat ook een beetje past bij dat idee van 4 en 5 mei.
Nu volgt het gesprek van de week.
Dat is toch wel heerlijk zwijmelen eigenlijk, hè Fred?
Ja, er staat helemaal mee te deinen in de studio.
Ja, het is hier één groot feest. Maar eigenlijk zijn we al begonnen aan het vieren van onze bevrijding.
Maar daar gaan we nog eventjes even mee wachten. Want we gaan het ook eventjes hebben over die 4 mei herdenking.
Ja.
Naast ons zit Willemien de Boer. Jij bent docent levensbeschouwing.
Aan het Stanislas College Westplantsoen.
Ja. En jullie zijn met het Stanislas College, zijn jullie ook betrokken bij die 4 mei herdenking?
Ja, dat klopt. Al jarenlang leggen we als school een krans bij de herdenking op de nieuwe plantage bij het monument. Hm. En dat doen we altijd met leerlingen erbij en ouders erbij en docenten erbij.
En geven de leerlingen zichzelf op of gaat dat in de klas?
Ja, vaak worden leerlingen waarvan we denken dat die dat wel goed vinden om te doen, worden wel benaderd en worden gevraagd. Dit jaar hebben we in de hele onderbouw leerlingen in aanraking gebracht met 4 mei en hebben gevraagd of leerlingen mee wilden doen. Ja. En dat hebben we op een speciale manier gedaan dit jaar.
Vertel, op welke voor speciale manier hebben jullie dat gedaan?
Ja, een van de ouders van de oude raad heeft zich heel erg verdiept in de Tweede Wereldoorlog en is ook een boek aan het schrijven daarover. En ze had een website ontdekt en dat heet Joods Monument. En dat is een website, als je de eerste pagina ziet, dan zie je alleen maar rode, witte, blauwe streepjes. Dan denk je, er is een storing op de website. Ja. Maar als je dan even doorklikt, dan zie je dat al die piepkleine streepjes staan voor Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden, vermoord. En dan kun je verder klikken en dan kun je ook zien op welke adressen in Delft Joodse mensen woonden. En als je dan op zo'n adres klikt, dan zie je iets van de familiegeschiedenis van zo'n gezin. Tenzij een persoon nog leeft, dan staat er geen informatie op.
En hoe... Wat is dat beeld eigenlijk van Joden in Delft in die Tweede Wereldoorlog? Heb je een beetje beeld ervan? Hoeveel mensen woonden?
Er waren niet zo heel veel mensen in Delft, Joodse mensen. Mm-hmm. Ik geloof dat op het hoogtepunt de Joodse gemeenschap in Delft 168 mensen bedroeg. Dus mm-hmm. Het waren er niet zo heel veel. Ja. Maar genoeg om...
Dus dan krijgen jullie die adressen, hebben jullie. En Joodse mensen die in Delft... gewoond hebben dus.
Ja.
Naar de concentratiekampen zijn afgevoerd. En sommige mensen die dat ook overleefd hebben.
Mm-hmm. Wat we gedaan hebben is dat we zijn gaan zoeken van op welke adressen hebben kinderen gewoond van de leeftijd van de leerlingen waar wij voor staan. En toen...
Zijn leeftijd 13, 14.
13, 14, 15, 16.
Dus dat is de leeftijd van Anne Frank.
En toen kwamen we daarachter dat er twee gezinnen waren met kinderen in die leeftijd die de oorlog niet hebben overleefd. En bij de geschiedenisles hebben ze gewoon als eerste begin van de les hebben ze een foto laten zien van een van die kinderen. Mm-hmm. En de leerlingen laten raden van, wie denk je dat dit is? Uit welke tijd stamt deze persoon? Dus de leerlingen gingen met elkaar heel erg op zoek van, zonder dat ze iets gehoord hadden.
Zonder dat ze ook wisten van, dat heeft met oorlog te maken.
Nee, precies. Ja.
En wat kwam eruit?
Moet ik nog navragen bij de geschiedenisdocenten, want het is allemaal van afgelopen week natuurlijk. Maar daarmee hebben ze uiteindelijk te horen gekregen natuurlijk wie die kinderen waren. En dat die wellicht, als ze de oorlog overleefd hadden, ook naar het Stanislas hadden gewillen. Ja. Alhoewel dat gebied de eerlijkheid me wel te zeggen, het Stanislas toen nog niet bestond. Nee. Maar het waren wel leerlingen in die leeftijd. Ja. En er is dus over verteld dat ze de oorlog niet overleefd hebben. Maar er is van een van die kinderen ook nog een brief die ze geschreven heeft vanuit Westerbork naar mensen die nog in Delft waren. Met de vraag of ze wat spulletjes op wilden sturen. En dan komt het wel heel dichtbij natuurlijk.
Ja. En naar wie stuurden ze die brief toen?
Ik geloof naar een buurvrouw of zo. Dat staat op die website precies. Ik ben zelf docent levensbeschouwing. Ja? Dus ik heb deze les zelf niet gegeven. Maar wel het meehelpen voorbereiden.
Ja. Als docent levensbeschouwing, op welke manier probeer je dan in je lessen dat kleur te geven?
Nou, dat krijgt aandacht bij de Nederlandse cultuur. Onze methode begint met cultuur. En zoomt dan in op levensbeschouwing. Zoomt dan in op religie. En zoomt dan verder in op mythen, rituelen en symbolen. En bij de Nederlandse cultuur onder andere hebben we de Tweede Wereldoorlog ook behandeld. Maar meer als voorbeeld, niet uitgebreid.
Nee. Nee, maar komt er dan ook weer iets aan de orde? Ik kan me dat best voorstellen in de gedachten van de week. Daar gaan we misschien samen ook nog over hebben, Fred. Dat we ook zoiets hebben van ja, er is eigenlijk heel weinig mensen die erop zitten. Als je kijkt wat daar gebeurd is rondom 4 mei, heeft eigenlijk niemand echt hele schone handen. Je hebt allemaal een bepaalde manier dat je daarin zit en een soort onderdeel in bent. Of er daarvoor, zeker als kerk hoor, dat is echt heel bar als je erover nadenkt, een bepaalde rollen gespeeld. Mm-hmm. En we hebben de neiging om natuurlijk te kijken naar de positieve dingen en de dingen die geweldig gingen. Maar dat was natuurlijk relatief gezien maar een hele kleine groep. En dat is natuurlijk echt te gênant voor woorden. Ook als je kijkt naar onze voorgangers theologisch gezien, daar liggen ook hele grote vragen bij. Je denkt, jongen, hoe kon dat zo gaan? Mm-hmm. Dat kan me ook voorstellen als je docent levensbeschouwing kijkt van ja, hoe wij nu kijken naar bepaalde doelgroepen en bepaalde bevolkingsgroepen, ook naar bepaalde religies in de samenleving, heb ik daar soms ook wel eens zorgen over. Dat je denkt, ja, vooroordelen en kort voor de wagen staan en snel zeggen van zo zal het ongeveer zitten. Mm-hmm. Dat ligt niet zo ver van ons af als dat we wel eens denken. Mm-hmm. Iets van, oh, dat was toen zo, maar nu. Ja. Kan je dat merken?
Nou, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag hoor. Nou, wat we wel geprobeerd hebben is om het dichter bij de leerlingen te brengen in de mentorlessen. Dat is het tweede ook wat we gedaan hebben. Wat we daar hebben gedaan is, we hebben aan alle mentoren van onderbouwklassen gevraagd om een opdracht te doen met de leerlingen. En de opdracht was dat de leerlingen in hun eigen omgeving op zoek gingen naar verhalen uit de oorlog. Van opa's, oma's, buren. Maar als ze niemand kenden die de oorlog nog meegemaakt heeft, want ja, degene die er nog zijn, dat worden er steeds minder natuurlijk. Dan mocht het ook een boek of een film zijn wat ze wel eens gelezen hadden. In de volgende les moesten ze dat weer meenemen. Okay. En in kleine groepjes hebben ze die verhalen uitgewisseld. En elk groepje mocht dan weer een verhaal uitkiezen wat ze het meest aansprak. En dat heeft geklonken voor de hele klas. En ja, ik begreep van collega-mentoren dat er hele mooie gesprekken uit voortgekomen zijn.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Wat een ongelooflijke rijke tekst. Als het net even anders was gegaan, de naties hadden het dan veel grondiger gedaan. Wie zou ons dan regeren? Hoe zou het dan zijn in de wereld? En het erg is ook dat je, als je die tekst van hem hoort, dan denk je bij jezelf, ja, een hoop van die dingen zullen ook wel waar zijn. En een hoop mensen zouden ook wel, ik denk dat sommigen het leven misschien niet eens slechter zouden vinden. Helaas.
Wij zaten hier al een beetje verder te praten. Vooral ook over de moeilijkheid die het ons lijkt. Gewoon als docenten in deze tijd, het voor kinderen, nou duidelijk te maken wat eigenlijk dat belang van bevrijding is.
Ja. Ja, ze zijn het gewend natuurlijk. Ze weten niet beter. En wat ik wel merk is dat heel veel kinderen wel thuis die minuut stil te houden en er thuis wel over praten. Maar er zijn inmiddels ook gewoon kinderen die geen familieleden meer hebben die dat hebben meegemaakt. Die geen opa's en oma's meer hebben die daarover kunnen vertellen. En dan komt het wel verder van ze af te staan.
Ja. Van, je vertelde net van ze kregen de opdracht om familieleden te vragen erbij.
Ja.
Wat was nou een van de verrassende uitkomsten van die zoektocht?
Nou ja, wat me eigenlijk het meest verrast heeft, is dat er bij mij in de klas in ieder geval eigenlijk geen één kind was die iets kon vertellen over een eigen familielid. Dus ze zijn het internet opgegaan en één kind had een boek gelezen en las dan voor de klas de achterkant van dat boek voor. En ja, dat illustreerde voor mij wel dat dat inderdaad ver weg komt te staan voor leerlingen. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om het dichterbij te halen. En wat ik wel merk is dat kinderen er thuis wel dingen aan doen. Ja. Dat ouders er wel aandacht aan geven. En wij op school natuurlijk ook. Maar je moet het echt levend maken voor ze.
Wat is het voor jou dan persoonlijk geworden, dat herdenken?
Nou, ik ben mijn eigen mentorles wel begonnen met ja, mijn eigen verhaal zoals ik dat ken van mijn familie. En ik moet eerlijk vertellen dat ik, en dat heb ik ook aan de leerlingen verteld, dat ik in mijn familie een held en een anti-held heb. Ik heb in mijn familie iemand die in de Tweede Wereldoorlog Joden heeft verborgen, die, waarvan een aantal de oorlog ook heeft overleefd. Maar ik heb ook iemand die, ja, omdat er brood op de plank moest komen, hij had geen werk op dat moment en hij werd gevraagd door de Duitsers om voor de Duitsers te werken. En er moest brood op de plank komen en het was ook gevaarlijk om te weigeren, dus hij heeft dat werk gedaan. Zonder dat het nou hele dramatische gevolgen heeft gehad. Maar ja, hij was wel die foute man na de oorlog.
Mm-hmm. En heb je daar dan met ik weet niet of het een oom is of een... heb je daarmee kunnen praten erover van wat het hem later in zijn leven gedaan heeft?
Nee, met hem nauwelijks. Het was wel bekend in de familie. Mm-hmm. Maar met hemzelf nauwelijks. Wel met familieleden. En het is uiteindelijk niet echt een taboe. Maar je praat er toch ook niet heel makkelijk over.
Nee.
Nee, zeker niet als je aan de andere kant in de familie ook een held hebt. Over wie je natuurlijk wel veel vertelt.
Ja. Het is natuurlijk ook gemakkelijk als je dan mensen van achteraf of van buitenaf om te zeggen van die is goed, die is fout. En dan houden we van zwart-wit. Wat je zelf al zegt, is natuurlijk veel complexer.
Ja, ja.
En ook ik denk dat je moet zeggen, er was geen tijd van een volledig vrije keuze mogelijk.
Nee.
En echt fout vind ik altijd heel lastig om te zeggen in zoiets.
Ja.
En daarbij, het is het kerkuurtje. Wij zijn de figuren van genade en barmhartigheid en nieuwe kansen. En morgen opnieuw. En dan zou je ook kunnen zeggen, wat is je leven leiden? Wat is leren? Dat is dat je zegt, ja, in het verleden, dat was niet goed. Maar ik ga dat nu proberen anders te doen en te veranderen.
Mm-hmm. Maar ik denk dat ook in de kerken juist dat vaak dat vingertje juist naar voren komt. Van nou,
ja.
wij moeten het juist het goede voorbeeld moeten wij geven. En wij moeten voor recht en gerechtigheid moeten wij staan. Ik vraag me af, hoe kan je nou kinderen precies ook ergens erop richten dat zo'n keuze zo heel belangrijk is. Zo'n morele keuze van wat doe je?
Ja, als mentor doe ik dat wel door gesprekjes die ik met leerlingen heb. Ja, naar aanleiding van incidenten bijvoorbeeld. Als je merkt dat er in de klas wat geplaagd of erger gepest wordt. Of als je merkt dat een kind buitengesloten wordt. Ja, ja. Dan ga je daar wel op in met de leerlingen.
Ja. En wat ervaren die leerlingen die in die afgelopen jaren meegegaan zijn bij zo'n kranslegging en meelopen met zo'n hele stille tocht? Wat ervaren die erbij? Heb je dat wel eens gevraagd?
Nou, het is dit jaar voor het eerst dat ik zelf meeloop. Ja. Dat ga ik nog ervaren.
Ja.
Maar ik vermoed, dat kan ik me in ieder geval van mezelf herinneren toen ik zo oud was en meeliep, dat ze het wel indrukwekkend vinden. En dat ze van tevoren misschien nog niet zo'n voorstelling ervan hebben. Ja, wel van de televisie, maar dat is toch heel anders als je het zelf meemaakt. En als je zelf die stilte hoort in de hele stad. Ja. Het is gewoon stil. Je hoort opeens vogels fluiten, wat je normaal niet hoort. Nee. Alleen dat is al indrukwekkend. Tenminste, dat is wat ik van mezelf kan herinneren op die leeftijd.
Ja. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit hele gesprek. De dodenherdenking zal zijn op komende maandag. En dat gebeurt dan eerst in de Nieuwe Kerk, waar er een kleine overdenking is. En daarna is er vanaf 19:30 is er een stille tocht die vertrekt vanaf de markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. Waar jullie ook die bloemen zullen neerleggen bij het monument.
Veel succes.
Ja, bedankt.
En wij hebben net afscheid genomen van Willemien de Boer van het Stanilans College. En straks in het tweede gedeelte van het programma gaan we praten met Ineke Willems over een prachtige concert waar onder andere het Requiem van Gabriel Fauré zal worden uitgevoerd. Ik denk een van de meest romantische requia die er is. En denk ook sowieso wel een van de meest populaire, samen met die van Mozart, denk ik. En we gaan het hebben ook over dat bevrijdingsconcert waarbij ook afscheid wordt genomen als Sonja Noé van Twee Zaken. En wat gaan wij doen? Wij moeten er even uit voor de broodnodige boodschappen.